Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden, allen heel hartelijk welkom in deze eredienst, waarin vanochtend zal voorgaan onze eigen predikant, dominee Tramper. Kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 7 december, de tweede adventszondag, hoop in de morgendienst onze eigen predikant, dominee Tramper, voor te gaan. 'S Avonds dominee J. Belder uit Harskamp. Deelverlente woensdag 3 december is de tweede avond van de moederkring Maria. Het thema voor deze bijeenkomst is opvoeden, vermijden of ervaren. Annelies Potappel, psychosociaal therapeut, zal een inleiding verzorgen over dit thema vanuit Bijbels en psychologisch oogpunt. De avond begint om 8:00, inloop vanaf 7:45. Alle moeders, jongen en ouderen, van harte welkom. Collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Tweede en de derde zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken aan de zieken in de gemeente en in het bijzonder aan Olivia van der Booghut, die in het Prinses Maxima Centrum verblijft. We denken ook aan mevrouw Ria van Kranenburg uit Bodegraven, die na een val is opgenomen in het zorgcentrum Weddestein in Woerden voor revalidatie. De kerkenraad wenst ieder in ons midden als op afstand met ons verbonden een gezegende dienst.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Juich en verblijd u, gij dochter Sions, want zie, ik kom en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. Zacharia 2, vers 10. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 70, daarvan vers 1 en 7. Daal haastig ter verlossing neer. En wat er verder volgt uit Psalm 70, het eerste en derde couplet. gemeente, de Heere spreekt vanmorgen tot ons vanuit de Heilige Wet. Laten we horen naar zijn goede geboden. In antwoord daarop zingen uit Psalm 119, het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig. En wat er verder volgt, 69 van Psalm 119, na het amen op de Heilige Wet van de Heere, onze God. Hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat. Hij spreekt als volgt. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Thank you. Gemeente, laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, u bent God en u alleen. Hoog en verheven. En zo hoog dat u niet omhoog ziet. Want boven u is niemand. Maar u ziet wel omlaag. En in het bijzonder ziet u neer op hen die zich voor u klein maken. En nederig en ootmoedig. En mogen we dat door uw genade doen, Heere. Ons klein en nederig en ootmoedig maken voor u. Nu we hier bijeen zijn in uw huis, op uw dag, rondom uw woord, als uw gemeente. En u willen vragen om uw zegen. Ontsteekt u in ons hart uw licht, Heilige Geest. Mogen we u daarom vragen. Verdrijf de duisternis waarin ons hart zich hult. De nevelen, de mist, die ons het zicht op u en uw woord ontnemen. Toon ons vanmorgen, zoals uw woord zegt, uw heerlijkheid, dat u aanbiddelijk bent, zo alle eer en glorie waard. En laat u ons ook helder zien, Heilige Geest, wie wij zijn, dat in ons geen goed woont, het verkeerde, het kwade, de zonde. En dat wij daarom alle van huis uit in diepe ellende verkeren. Overtuig ons ervan. Helder en diep en ook dat wij onszelf uit die ellende van onze zonde niet kunnen verlossen. Dat is wel wat we altijd proberen, Heere. Zelf doen. Het zit zo diep in ons. Zelfredzaamheid. Het is ten diepste toch ook zelfgenoegzaamheid. Geef ons er oog voor en leer ons te aanvaarden dat we in onszelf reddeloos zijn. Breng ons op dat nulpunt, want Heere, daar juist, op dat nulpunt. Ja, dat nulpunt is toch juist uw trefpunt. Wie zich voor u vernedert, dat zegt u zelf, die zal door u ook worden verhoogd en die ontvangt wat u zo graag kwijt wil. Uw tere zondaarsliefde. Heilige Geest, vanmorgen zijn we toch bijeen in uw werklokaal. Werk krachtig onder ons en geef ons toch het oog op hem te slaan, de Heer Jezus. Heer Jezus, u hebt het zelf gezegd, ik kom en ik zal in het midden van u wonen. Juich, Sion, verheug u. Komt u tot ons, blijft u niet achter, toon ons uw vriendelijk aangezicht, neemt u ons aller hart in. Maak ons gewillig om ons aan u over te geven. Ach, onze harten zijn onwillig, we stellen het altijd uit. Maar Heere, u hebt gezegd dat u een gewillig volk heeft op de dag van uw heerkracht. Laat deze dag de dag van uw heerkracht zijn. Daarom is er toch ook juist hoop, Heere, omdat u het zegt. En omdat u uw Heilige Geest hebt uitgezonden en omdat uw Heilige Geest toch juist ook van het woord gebruik maakt. Hoop en verwachting, onze ogen zijn op u. Helpt u ons in het spreken, helpt u ons in het luisteren en gebruikt u dan de woorden om onze harten van binnenuit te vernieuwen. En dat het mag komen tot het geloof in u, Heer Jezus, voor het eerst of opnieuw. Zegen alle die een taak hebben. De organist, de koster, de man van beeld en geluid. Zegen ook ons als we geroepen worden om uw woord te verkondigen. U hebt ons gezien in de voorbereiding. Maar Heere, nu staan we hier en wacht het echt op u, Heilige Geest, zalft u ons, geeft u de goede woorden op het goede moment. En dat alles met orde mag zijn, Maar bovenal dat het woord ook met kracht mag uitgaan. Ook thuis bij hen die meeleven in hun woonkamer of elders. Heere, wilt u ook met hen zijn? En zo leggen we elkaar voor u neer. Zegen ons uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan de schriften openen in de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 7, daarvan de eerste 16 verzen. En aansluitend nog een klein stukje uit hoofdstuk 8, de eerste 4 verzen. Dus Jesaja 7, vanaf vers 1 tot en met 16. En dan vanaf hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 4. En vanuit Jesaja 7 luidt het woord van de Heere als volgt. Het geschiedde nu in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem, ten oorlog tegen haar. Maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Als men het huis van David boodschapte, zeggende: de Syriërs rusten op Efraïm, zo bewoog zich zijn hart en het hart van zijn volk als de bomen van het woud bewogen worden van de wind. En de Heere zei tot Jesaja: ga nu uit, Agas tegemoet, gij en uw zoon Shear-Jashub, aan het einde van de watergang van de opperste vijver, aan de hoge weg van het veld des vollers. En zeg tot hem: wacht u en wees gerust, vrees niet. Uw hart wordt niet week vanwege de twee staten van deze rokende vuurbranden, vanwege de ontsteking van de toorn van Rezin en van de Syriërs en van de zoon van Remalia. Omdat de Syriër kwaad tegen u heeft beraadslaagd met Efraïm en de zoon van Remalia, zeggende: laat ons optrekken tegen Juda en het verdriet aandoen en het onder ons delen en de zoon van Tabeal koning maken in het midden van hen. Alzo zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn, Rees in het hoofd van Damascus. En in nog 65 jaar zal Efraïm worden verbroken, dat het geen volk zij. Ondertussen zal Samaria Efraïms hoofd zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien u niet gelooft, zeker, u zult niet bevestigd worden. En de Heere voer voort te spreken tot Agas, zeggende: eis u een teken van de Heere, uw God, eis beneden in de diepte, of eis boven uit de hoogte. Maar Agas zei: ik zal het niet eisen, ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zei hij: hoort gij lieden nu, gij huis van David? Is het u te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Boter en honing zal hij eten, totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zeker, eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land waarover u verdrietig bent, verlaten zijn van zijn twee koningen. Lezen we nu vanaf hoofdstuk 8 nog, de versen 1 tot en met 4. Verder zei de Heere tot mij: neem u een grote rol en schrijf daarop met een mensengriffel: haasten tot de roof, is hij spoedig tot de buit. Toen nam ik mijn getrouwe getuige Uria de priester en Zacharia de zoon van Jeberechia. En ik was tot de profetes genaderd, die werd zwanger en baarde een zoon. En de Heere zei tot mij: noem zijn naam Maher Shalal Gasbas. Want eer dat knechtje zal kunnen roepen mijn vader of mijn moeder, zal men de rijkdom van Damascus en de buit van Samaria dragen voor het aangezicht van de koning van Assur, Assyrië. Tot zover de heilige tekst, het woord van de Heere. Gemeente, ter inleiding op de verkondiging gaan we samen zingen, wel uit de lofzang van Maria. En daarvan de verzen 1, 3 en 5. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blijde Heer, mijn zaligmaker noemen. 1, 3 en 5 van de lofzang van Maria. Gemeente, het Oude Testament is er vol van. Vol van de komst van de Messias, de Zoon van God. Hij komt. Advent in het Latijn. Van advenir, komen. En de profeten hebben rijk over de komst van de Messias geprofeteerd. Micha, Jeremia, Zacharia. Rijkhalzend zagen ze uit naar de dag waarop de Zoon van God beloofd aan Abraham en later ook aan David geboren zou worden. Wij mogen weten wat zo oneindig groot en vreugdevol is. Hij is geboren. God uit God, licht uit licht, hij nam vlees en bloed aan, Jezus van Nazareth. En hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. God werd mens en kwam tot ons als mens, opdat wij zo door hem tot God zouden kunnen komen. En wij staan er vandaag en de komende zondagen bij stil, bij de incarnatie, de menswording van God. En dat doen we aan de hand van de profetenrol van hem die wel de prins van de profeten wordt genoemd, Jesaja. En vandaag Jesaja 7 vers 14, tekst voor de preek en ik lees het u nog graag een keer voor. Daarom zal de Heer zelf u een teken geven, ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Tot zover. Immanuel, thema voor de preek. God met ons betekent zijn naam. 2000 jaar geleden is hij geboren. En ja, nu gaat het erom, maar dat is het allerbelangrijkste. Vanmorgen werd er al om gebeden in de consistorie. Dat hij ook in ons hart wordt geboren. En dat is het werk van de Heilige Geest. En daar wil hij in het bijzonder ook de prediking voor gebruiken. En ik hoop vanmorgen ook echt voor u. Immanuel, over hem gaat het vandaag, deze eerste Adventszondag. Gemeente, Juda is in crisis. De inwoners zijn bang. En zij vrezen voor de toekomst. Wat gaat er gebeuren met ons en met onze kinderen? Ook koning Agas, die vanuit Jeruzalem over Juda regeert, heeft grote zorgen. Houdt zijn hart vast. Het slot van vers 2 van hoofdstuk 7 zegt het ons. Zoals de bomen van het woud beven, beeft het hart van Agas en het hart van het volk. Wat is er aan de hand? Wel, het is het jaar 735 voor Christus en het is in het Midden-Oosten erg onrustig en gespannen. Assyrië, een grootmacht onder leiding van Tiglath-Pileser, is bezig met een groot offensief. In westelijke richting. In de richting van Syrië en van Israël, het tienstammenrijk. Ook wel Efraïm genoemd. Efraïm, de belangrijkste van de tien stammen. Assyrië rukt op. En nu willen Syrië, niet Assyrië, maar Syrië en Efraïm samen met Juda een coalitie smeden om de opmars van Assyrië te stuiten. Doe mee, is de oproep van koning Rezin van Syrië en koning Pekah van Israël aan het adres van Agas. Doe mee, samen staan we sterk. Samen kunnen we een vuist maken tegen Assyrië. Maar Agas doet niet mee. Hij weet, Syrië is sterk, maar Assyrië, vele malen sterker, wreed ook, meedogenloos. En Agas gooit het liever op een akkoordje met Assyrië. Hij maakt volgens 2 Koningen 16 daarom ook grote sommen geld over aan de Assyriërs, om zo hun gunst voor zich te winnen. Maar dat is tegen het zere been van Syrië en Efraïm. En zij besluiten daarop Juda de oorlog te verklaren. En ze zijn vastbesloten Agas van de troon te stoten en hem te vervangen door een zekere zoon van Tabeal. Dat is hun plan. En vers 6. Laat ons optrekken tegen Juda, het verdriet aandoen, het verdelen en de zoon van Tabeal koning maken. Het komt Agas ter oren en het is dat wat in zijn hart grote vrees verwekt. Het bezet hem, dag in, dag uit. De legers van Syrië en Efraïm zijn in aantocht. En wat als zij Jeruzalem weten te veroveren? Dan zijn zijn laatste dagen geteld. En dan is het ook gedaan met het huis van David. Daarom treft Agas voorbereidingen. Voorbereidingen ook tegen de belegering van Jeruzalem door Efraïm en Syrië. En zo laat hij in dat kader ook inspecties uitvoeren bij de watersystemen die Jeruzalem van drinkwater moeten voorzien, ook in oorlogstijd. En dan op een zeker moment besluit hij om zelf ook polshoogte te gaan nemen. En dan komt hij volgens vers 3 bij een watergang van een vijver, gelegen aan de hoge weg van het veld des vollers. Vollers, mensen die kleding schoonmaken, wassen en ook wit maken, bleken. En terwijl Agas dan bij die watergang is, verschijnt daar opeens Jesaja, de profeet. Hij is er door de Heer op uitgestuurd. Vers 3, ga uit, zei de Heer hem, Agas tegemoet, ik heb een boodschap voor hem. Voor hem en voor heel Juda. En zo gebeurt het dat de twee mannen elkaar ontmoeten. Dag majesteit, zegt Jesaja. Dag Jesaja, zegt de koning. Ze kennen elkaar. In de verte zijn ze nog familie van elkaar. Agas stamt af van koning Joas. Jesaja stamt volgens Joodse traditie ook af van koning Joas. En ze zien elkaar. En ik stel mij zo voor dat Agas Jesaja vraagt. Jesaja, is dat je zoon die je bij je hebt? En dat Jesaja dan zegt van inderdaad. Hoe heet hij? Shear Yashub. Oh, Shear Yashub. Bijzondere naam. Nou, dat is het ook. Shear Yashub. Een overblijfsel keert terug, betekent het. En het is mede de boodschap van heel de Bijbelboek, de Bijbelrol van Jesaja. Een overblijfsel keert terug. God zal Juda in het oordeel brengen, in de ballingschap. Maar een overblijfsel, een deel ervan zal weer terugkeren, behouden blijven. Want God is een God die in het oordeel denkt aan ontferming. Shear Yashub, alleen al de naam heeft Agas daarom veel te zeggen. God ontfermt zich Agas, doe het op hem aan. Maar Jesaja heeft ook een directe boodschap van de Heere voor hem, vers 4. Hij zegt, wacht u, vrees, vrees niet, wees gerust en laat uw hart niet week worden door die twee rookpluimen. Wees niet bang, Agas. Syrië en Efraïm stellen echt niet zoveel voor. En dan gebruikt Jesaja in vers 4 vier uitdrukkingen om Agas te bemoedigen. Hij zegt, wacht u. Laat je niet opjagen. Laat je niet meeslepen door paniek. Wees gerust. Blijf kalm. Beheerst. Vrees niet. Laat je hart niet week worden. Laat je niet ontmoedigen. Wees sterk. Wees een man. Jesaja roept Agas in feite op zijn vertrouwen op de Heere te stellen. Hè? Agas. Ach man, verwacht het van de Heere. Hoop op God. Slaat oog naar boven. Heeft de Heere niet alle macht in hemel en op aarde? Kan Hij je niet in deze grote crisis uithelpen? Heeft Hij dat niet bewezen dat Hij dat kan in de geschiedenis van Israël? Achas, wees niet bevreesd. Zie omhoog. Zie op naar de Heere die alle macht heeft in hemel en op aarde. Doe het op Hem aan, op Hem alleen. Jesaja zegt ook tegen Achas: je hebt van Syrië en Efraïm echt niets te duchten. Zij zijn niet meer dan, nou ja, verkoolde stukken hout, waarvan het vuur nagenoeg uit is, de kracht ontbreekt. Het enige wat ze nog kunnen doen is rook verspreiden, rookpluimen laten optrekken. Moet je daarvoor zo bang zijn, Achas? Wees niet bevreesd, zegt Jesaja, en dan voegt hij eraan toe in vers 8... Damascus zal koning van Syrië zijn, dat wil zeggen, Damascus zal geen koning van Juda worden, de hoofdstad van Juda. En Efraïm zal binnen 65 jaar, het tijdsbestek van de mensenleven, er niet meer zijn. De Assyriërs zullen het wegvagen. Zo zwak is Efraïm. Wees niet bevreesd, Achas. Vertrouw op de Heere. Dan houdt Jesaja even stil. Hij kijkt Achas onderzoekend aan. Wat werkt het woord in zijn hart uit? Wat doet de boodschap van God met hem? Zal het in zijn hart geloof verwekken? Klein misschien, maar toch. Dat Achas toch gaat inzien, het licht in zijn ziel, iets opgaat van ja, inderdaad. Wat ben ik toch bezorgd. Laat mijn vertrouwen toch staan op de Heere, de God die belooft in zijn woord. Dat Hij met hen is die hun hoop op Hem stellen. Jesaja kijkt Achas aan, maar hij merkt het wel, nee. Niet. Achas lijkt het niet op de Heere aan te doen. Niet zijn vertrouwen op de Heere te stellen. Durft hij het niet? Wil hij het niet? En dan komt Jesaja, maar in Jesaja de Heere zelf, hem Achas verder tegemoet. En dan zegt hij heel liefdevol, heel geduldig ook: weet je, Achas, vraag hem maar een teken. Een teken in de diepte, de aarde. Een teken in de hoogte, wat voor teken ook. Vraag van de Heere maar een teken. Een teken waaruit je kunt afleiden dat de Heere met je is. Nabij is. Hè? En dat Hij je wil verlossen uit welke nood ook. Mag je doen, Achas, zegt Jesaja. Dat staat er ook, hè. Hij zegt: eis het van de Heere en dan komt het uw God. Jawel, Jesaja, want de Heere is toch uw God? Dat weet je toch al, Achas? Je verbondsgod. De God die je in het verbond heeft betrokken dat Hij heeft gesloten met Abraham, Isaac en Jacob. En waarin Hij verklaart dat Hij met hen is die het van hem verwachten. Achas doet er voor een enkel ogenblik het zwijgen toe. Hij lijkt het in overweging te nemen, maar dan zegt hij resoluut, vers 12, nee, ik zal het niet doen. Ik zal de Heere niet een teken vragen. Ik zal de Heere niet verzoeken. Dat kan ik niet, dat mag ik niet en dat wil ik ook niet. Zo, indrukwekkende woorden uit de mond van de koning. Ik zal de Heere niet verzoeken, zegt hij. Nee, ik zal hem niet om een teken vragen. He, dat wil de Heere niet en daarom wil ik het ook niet. Uit gehoorzaamheid aan hem. indrukwekkend, inderdaad. En het klinkt mooi. Vroom. Als uit een gelovig hart. Maar is het ook zo? Alles behalve. Het is niet mooi. En het is ook niet vroom. Achas doet zich zo voor. He, maar hij is het niet. Hij huichelt. Hij houdt de schone schijn op. Inderdaad, God zegt in Deuteronomium 6 vers 16 hè, dat wij hem niet mogen verzoeken. Maar het is wel belangrijk om dan de context in ogenschouw te nemen. God zegt in Deuteronomium 6 vers 16 dat wij hem niet vanuit wantrouwen om een teken mogen vragen. Zo van, nou is God echt met ons? Zorgt hij voor ons? Dan laat het hem dan maar eens zien, want ik zie er niks van en ik geloof er eigenlijk ook niks van. Nee, zo niet. Hè? Maar dat is ook niet wat Jesaja bedoelt. Jesaja bedoelt te zeggen, ach, als kun je de Heer niet vertrouwen, man. Zou je het eigenlijk wel willen? Durf je het niet? Weet je, vraag hem een teken. Dat mag ik je aanreiken en God zal het je geven. Om je vertrouwen te versterken. Je hoop op God te gaan stellen. Vraag het maar. Maar Achas doet het niet. En het komt ten diepste, omdat hij het niet wil. Achas trekt liever zijn eigen plan. Hij dopt liever zijn eigen boontjes. Hij regelt zijn zaakjes liever zelf. Dat vindt hij veiliger. Hè? En dat geeft hem een beter gevoel. Hij doet het liever aan op Assyrië. Hij verwacht het meer van goede diplomatie. Daar hecht hij meer waarde aan dan aan het woord van de levende God. Zie je dat? Erg, Achas. Zo doe je alsof de Heere niet naar je wil omzien. Zo doe je alsof de Heer op grote afstand staat. Niet nabij is. Je maar aan je eigen lot overgeeft. Alsof hij niet wil verlossen. Geen uitkomst wil geven. En dat terwijl het tegendeel waar is, Achas, zo veracht je de Heere. En Achas, wat het erger maakt, des te erger, is dat je nou die onwil om het op de Heere aan te doen en dat wantrouwen dat in je hart is. Achas, wat zo aangrijpend is en wat het des te erger maakt, is dat je dat nu maskeert met vrome woorden. Je huichelt. Je durft God niet te vertrouwen, hè? Achas, je vertrouwt ten diepste maar één iemand, hè? En die ene iemand, Achas, ben je dat zelf niet? Achas doet het niet op God aan. Achas wantrouwt hem. Trekt zijn woord in twijfel. Is ongeloof. Zonde. Grote zonde. Groter zonde dan deze zonde, de zonde van het ongeloof, is er niet. Want ongeloof verdenkt de Heer. En ongeloof, ja, koestert slechte gedachten van de Heer. Alsof hij er niet is. Alsof hij niet wil helpen. Op grote afstand als een onbewogen beweger in de hemel verblijft. O, zie je Achas daar staan bij de vijver. Herken je je vanmorgen niet een beetje in hem? Een beetje veel misschien. Want is dat wat in het hart van Achas is? Dat ongeloof. Dat wantrouwen. Zelf je eigen zaken regelen. Mag ik vanmorgen zo zeggen? misschien wat cru, maar toch, zelf je eigen naad naai. Is dat ook niet in onze harten? God is best, maar we houden hem voor het lest. Wat doen wij als we in een crisis terechtkomen? In moeite en zorg. Is onze eerste reflex ook niet om dan opzij te zien. Naar mensen om ons heen. In plaats van naar opwaarts, naar omhoog, naar de Heere. Die het in zijn woord zo helder belooft. Wentel uw weg op mij. Vertrouw op mij en ik zal het maken. Oh, dat ongeloof. He, dat tegendraadse. Die onwil om je hart voor de Heere te openen. En ze in je geheel en al aan hem vrijwillig toe te vertrouwen. Steekt dat ongeloof ook niet heel diep in ons? Heb je er al oog voor gekregen? Weet je wanneer dat heel sterk kan opspelen? Als wij juist ook oog krijgen voor de grootste crisis waarin we onszelf hebben gebracht. De crisis van onze zonde. Onze schuld tegenover de Heer. Als we daar oog voor krijgen en ook er oog voor krijgen dat we om die reden moeten gaan sterven. En dat betekent dat wij voor de Heer de allerhoogste God moeten verschijnen. Zijn wij dan juist ook niet dan, als dit voor ons levend gaat worden, geneigd om te doen wat de profeet Jeremia zegt. Vlees tot onze arm te stellen. Om dan juist ons leven te gaan verbeteren, op te knappen, serieus te worden, ernstig, bekeerd, onszelf bij God te proberen aanvaardbaar te maken. En die agas natuur, dat wantrouwen, ach, dat steekt ook zo diep in ons. Doortrekt het niet ons hele bestaan? Het is ons vlees. Dat zich niet onderwerpt aan de wet van God. En dat het ook niet kan. En dat het ook niet wil. Is dat ook wat je ervaart? En dat je het kwaad ervan doorziet. Maar dat je jezelf er toch niet van kan verlossen. En dat je zo die tegenstand ervaart. Ik moet denken opeens aan Augustinus. Augustinus die zag dat ook, die gebondenheid aan de zonde. En die wilde er zo graag van verlost worden. En tegelijkertijd ook niet. Kwam hij zichzelf tegen en hij zei, nou morgen. Hè? Morgen zal ik me bekeren. Maar vandaag, nou vandaag nog niet, maar morgen wel. En toen werd het morgen en toen zei hij dat weer. Nou ja, morgen. Hè? Kon er maar niet van loskomen. Van die onwil om je nou over te geven aan de Heer. Heb je ook zo'n hart? Dat je op je onwil stuit en dat je moet klagen. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nu dek het maar niet toe. Maar zie het juist onder ogen. Agas dekte het wel toe. Nog wel met vrome woorden. Maar laat het vanmorgen juist openleggen. Zie maar. Dit is in je. Dat ongeloof en die onwil met elkaar verknoopt. En roep het maar uit, o Heere, dit is wie ik ben. En leg het voor hem neer. De Heere, de God van hemel en aarde. Roep hem aan. Heere, komt u mij in mijn ongeloof te hulp. Mag ik mij aan u overgeven, zoals ik ben. Dat hoort hij graag. En dan zal zijn hulp niet achterblijven. Nu, Agas weigert een teken, maar let op wat de Heer nu in zijn grote goedheid gaat doen. Agas, zegt de Heer als het ware tegen hem, ja, jij denkt dat ik een God van ver weg ben, hè? Is niet zo, man. Is niet zo. Het tegendeel is waar. Ik zal je ongevraagd toch een teken geven waaruit dat heel helder blijkt. En dan komt het. Dan komt het teken dat de Heer Agas aanreikt. Jesaja zegt, vers 14, ziet... Een maagd Een maagd zal zwanger worden. En ze zal een zoon baren. En zijn naam noemen, Agas, hoor het goed, ook vanmorgen, Immanuel. En, zegt Jesaja in vers 15 en 16, hij zal boter en honing eten, totdat hij zal weten te verwerpen het kwade en zal weten te kiezen het goede. Eer dit knechtje dat kan doen, het kwade verwerpen en het goede uitkiezen, zal het land waarover je nu verdrietig bent en je je zoveel zorgen maakt verlaten zijn door Efraïm en Syrië, zal het land verlost zijn. Een maagd zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren, Immanuel. Dat is het teken dat God geeft. Een zoon uit een maagd met de naam Immanuel. In met Anu ons eel God. Met ons God. En dat teken dat Jesaja geeft, dat is eigenlijk tweeërlei. Er zal een kind worden geboren in de tijd van Agas. Vers 15 en 16 maken dat duidelijk. Eer het boter en honing kan eten, is Efraïm en Syrië weg. En er zal een kind worden geboren uit de maag na de tijd van Agas. En dat is het kind. Het teken. Matthäus schrijft erover, Matthäus 1 vers 23... Christus Jezus. Eén teken, twee kinderen. En Jesaja gebruikt om die reden ook een bijzonder woord. En daar wil ik vanmorgen toch even de vinger bij leggen. Een bijzonder woord daarom voor het woord maagd. Hij gebruikt niet het gangbare woord Betula. Dat echt maagd betekent. Dat gebruikt Jesaja niet. Hij gebruikt ook niet het woord voor vrouw. Isa. Dat gebruikt Jesaja ook niet. Maar hij kiest voor het vrij zeldzame woordje Alma. Alma. En dat betekent in het Hebreeuws huwbare vrouw, maar nog niet getrouwd. Een vrouw daarom van wie het overduidelijk is dat zij nog maagd is. Alma. Het is heel bijzonder hoe de Heilige Geest dit doet. En daarom zeg ik het ook vanmorgen. U zegt, ja, maar u hoeft ons toch geen Hebreeuws te leren. Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar ik doe het om toch te laten zien, heel bijzonder, dat Jesaja nu dit woordje gebruikt. Hij kiest voor Alma. Huwbare vrouw, nog niet getrouwd en daarom, iedereen weet, echt maagd. Hij zegt daarmee, het eerste kind dat komt in de tijd van Agas, wordt geboren uit een vrouw die nog maagd is, maar straks zal trouwen met een man en door die man worden bevrucht, dan geen maagd meer zal zijn. Maar het tweede kindje dat komt na Agas, wordt geboren uit een vrouw die ook maagd is, maar niet zal worden bevrucht door een man, maar zal worden overschaduwd door de Heilige Geest en die daarom haar maagdelijkheid zal behouden. Daarom niet Betula, echt maagd, dat past niet bij de eerste vrouw die op een natuurlijke zwanger wijze zwanger zal worden en geen maagd zal blijven. Maar ook niet Isa, want dat past niet bij die tweede vrouw die op een bovennatuurlijke wijze zwanger zal worden en haar maagdelijkheid zal behouden. Daarom Alma, huwbare maagd, dat past bij beide vrouwen. Maagd, nu, maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. In eerste instantie gaat het dus om een kind in de tijd van Agas. En Jesaja zegt tegen Agas, let op dat kind, Agas. Want dat kind dat zal je laten zien, dat zal er een teken van zijn dat God leeft en niet ver weg is, maar nabij, zeer nabij en verlost. Want voordat dat kindje het verschil tussen goed en kwaad zal weten, nou dan is het zo'n 12 jaar, een zoon der wet, een bar mitzwa, voordat dat kindje dat verschil kan weten tussen goed en kwaad, zullen Syrië en Efraïm Juda hebben verlaten. Let op dat kind, Agas. Wie is dat kind? Er is veel over geschreven. Ik volg die bijbelgetrouwe verklaarders die denken dat dat kindje een kindje is van Jesaja zelf. Zij denken dat Jesaja op het moment dat hij Agas ontmoet, weduwnaar is. Hij heeft een zoon bij zich, weduwnaar. En dat Jesaja kort daarna getrouwd is met een vrouw die dan nog maagd is. En dat zou de profetes zijn over wie hij schrijft in hoofdstuk 8 vers 3. En die vrouw, met die profetes trouwt hij. En hij nadert haar, en dan lezen we bijna dezelfde woorden als in vers 7 vers 14, hoofdstuk 7 vers 14. Hij nadert tot haar en dan wordt zij zwanger en zij baart een zoon. Maher Shalal Gasbas. En dit kindje is hetzelfde kindje als het kindje dat het teken zal zijn dat God met Juda is. Immanuel. Immanuel heet dat kindje, maar het krijgt er ook nog enkele namen bij. Maher Shalal Gasbas. En dat is het kindje dat wordt geboren als een teken van Gods genade in de tijd van Agas. Agas, God is met ons. En wat gaat God doen? Maher Shalal Gasbas. En dat betekent, dan vertaal ik het even heel vrij. De plundering komt eraan. De plundering, jawel, dat betekent Assyrië komt eraan. En Assyrië zal Syrië en Efraïm innemen en plunderen. En zo Juda verlossen. Agas, man doet op de Heere aan. Want de Heer is al je vertrouwen waard. Dit zal gebeuren. En wij mogen weten, dit is ook gebeurd. Assyrië is ook gekomen. Heeft Syrië en Efraïm ingenomen. En Syrië en Efraïm konden niets tegen Agas beginnen. God houdt woord. Doet wat hij belooft. Nu. Ziet, de maagd zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren. En zijn naam heten Immanuel. Maar Jesaja ziet verder. Hij ziet niet alleen op een kindje dat in de tijd van Agas wordt geboren. Eerst en vooral ziet Jesaja op het kind dat na Agas zal worden geboren uit de maagd. De zoon van God. Christus Jezus. Hij heet met recht en reden Immanuel. En Jesaja ziet hem. Hem in het bijzonder. Hem eerst en vooral. En Jesaja ziet hem met de verrekijker van het geloof. 735 jaar voor zijn geboorte krijgt de profeet hem te zien. De Heilige Geest laat hem zien. O, de Zoon van God. God de Zoon. Die uit de hoge hemel zal neerdalen. En nu komt het. Nu komt het. De hoge God. Die uit de hemel zal neerdalen. En uit de maagd, Maria. Vlees en bloed zal aannemen. Ja, en zich zo de menselijke natuur eigen zal maken. Onbevattelijk wonder, wat Jesaja hier profeteert. God blijft God en God wordt mens, helemaal. Helemaal God en helemaal mens. Echt mens. Mens van vlees en bloed. Hij blijft hoog en verheven. En hij daalt heel laag neer. En hij maakt zich heel klein. als een klein kind. 50 centimeter groot. Neergelegd in een kribbe. En Jesaja gelooft het vast en zeker. God zal geboren worden als mens en als mens uit de maagd. Jawel, een maagd zal zwanger worden. Een maagd zal een kindje in zich dragen. En een maagd zal een kindje ter wereld brengen. Ah, maar dat kan toch niet. Een maagd kan toch niet zwanger worden. En als ze een kindje ter wereld brengt, dan is ze toch geen maagd meer. Een maagd zal een zoon baren. Maria wordt zwanger als maagd. En dat is een bewijs ervan dat het kindje dat ze baart van goddelijke kom af is. De zoon van God is. God zelf. God de Zoon. God de Zoon wordt ook God de mens. Zie je dat? De Zoon van God wordt Zoon van de mens. Mens onder de mensen. Kan God dichterbij komen? Kan Hij dieper afdalen? Kan Hij inniger nabij komen? Door mens te worden? Het is een onbegrijpelijk mysterie. En wij weten het allemaal. Dat dit is gebeurd. Maar weten we het ook? God. Zo groot. De schepper van hemel, zee en aarde. Hè? Heeft die gemaakt uit zijn hand, toch? Die grote God. Een kindje. Echt mens. Vlees, huid, bloed, een ziel, een geest. Is er iemand die niet goed wakker is vanmorgen? Ik kan het ook wel begrijpen. Misschien een drukke week achter de rug. Misschien ook wat laat naar bed gegaan. Is eigenlijk niet zo goed. Word wakker. Maar als je toch nog een beetje slaperig bent vanmorgen, niet echt er goed bij. Zie vanmorgen het grote wonder. Het wonder aller wonderen. God wordt mens. Kan ik niet verklaren hoe dat kan. Maar Hij blijft God. Hij is niet veranderd in een mens. Hij blijft God en Hij wordt mens. En zo nu komt Hij tot ons. Zo. Als mens. En niet vanuit de hoogte. Maar in alle nederigheid. Waarom? Nou, ik spreek over het wonder der wonderen, maar we vallen van het ene wonder in het andere wonder van morgen. Waarom komt nou de Zoon van God als mens onder ons? Nou, om dat grote kwaad, de zonde, zich te laten toerekenen. Dat wantrouwen van Agas. Dat zelfdoen. Die zelfgenoegzaamheid. Hoogmoed, trots, al dat liegen, bedriegen, overspel, noem het op. Al dat heeft Hij op zich genomen om voor echte zonden die met het echte lichaam als echt mens bedreven zijn, om met die zonden de weg te gaan van de kribbe naar het kruis. Om ervoor te betalen. Hij die zelf geen zonde heeft gedaan nog gekend, omdat Hij uit de maagd Maria geboren is, geen zonde geërfd, is tot zonde gemaakt. Een vloek geworden. Daarom is Hij mens geworden. O, zie dan vanmorgen deze Immanuel. Dit kind, dit stof van vreugde. Is Hij niet het teken dat God mensen nabij komt? Is hij niet het teken dat God mensen gunstig gezind is? Hoor het goed vanmorgen. Ben je weer wat afgedwaald misschien? Hoor het vanmorgen goed. Immanuel is het teken dat God mensen gunstig gezind is. Dat hij hen lief heeft. En dat hij hun ondergang niet zoekt, maar hun behoud. O, zie deze Immanuel, Christus Jezus. Hij kwam naar de wereld als echt God en echt mens. Maria baarde hem, ze legden hem neer in de kribbe. Toen was hij echt mens en echt God. Maar zo is hij ook vandaag. Nu hij opgevaren is, aan de rechterhand van God zit, is hij echt mens en ook echt God. En dat betekent dat hij overal is. Alom. En dat betekent dat hij als persoon niet ver bij je vandaan is. Zeer dichtbij is. Dichterbij dan de schaduw van je eigen lichaam. En zo komt hij je nabij en zo roept hij je vanmorgen toe. Zie, hier ben ik, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Vertrouw op mij, in die grote crisis waarin je verkeert. Je kunt jezelf niet redden, je kunt jezelf niet helpen. Maar zie, hier ben ik. Ik kom je nabij, ik ben met je. Vertrouw op mij, geef je over aan mij. Ach, worstel je misschien met dat zondige wantrouwen? Ontdek je dat ook zo in je eigen hart? Maar zie dan op deze Immanuel. Deze koning die voortkomt uit het huis van David. Zo anders dan Agas. Hij heeft het altijd zijn leven lang, vanaf het uur van zijn geboorte tot aan het uur van zijn sterven, onafgebroken op God de Vader vertrouwd. Altijd het op hem aangedaan. Zelfs in de diepste crisis van zijn leven, toen hij kwam in de duisternis, in de Godverlatenheid. Zelfs toen deed hij het op de Heere aan. Heeft hij uitgeroepen, mijn God, ik hou toch aan u vast. Ook al verlaat u mij. Mis je dat vertrouwen bij jezelf? Zie op hem. Want dat vertrouwen wat hij heeft, dat wil hij nu uitdelen. Ja, vanmorgen. Dat vertrouwen wat bij u zo ontbreekt, dat wil hij geven. Hij wil het je leren. Leren vertrouwen. Leren jezelf aan hem over te geven. Hij wil er de kracht voor geven. Hij heeft een gewillig volk op de dag van zijn Heerkracht. Misschien zeg je vanmorgen, zou God mij ook niet een teken kunnen geven? Misschien dat ik dan wel kan geloven. Als ik het nou echt eens mocht ervaren, iets bijzonders mocht zien. God geeft een teken. Zijn zoon. Het teken. Kan God zich helderder uitdrukken dan in de Heer Jezus? Kan God meer doen? Het teken is de Heer Jezus Christus die gekomen is naar deze wereld. En die betaald heeft voor de zonde. En als een bewijs daarvan is opgewekt en opgenomen in heerlijkheid. Is deze Heer Jezus er ook echt voor mij? Hoe weet ik dat zeker? Wel, God zelf laat deze Immanuel u aanbieden. Dat zegt hij ook zelf in zijn woord. 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is de liefde jegens ons. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. De liefde van God jegens ons, hoor je dat? Geopenbaard in Immanuel, jegens ons, jegens de wereld, hoor je daar niet bij? Vanmorgen werd ik daarbij bepaald. dat de Heer Jezus de Zoon van God is, maar ook de Zoon van de mens. De Zoon van de mens. De Zoon van de mensheid. En daarom in zekere zin uw Zoon. Ontvang hem. Aanvaard hem. Maar ik ben bang dat ik mijzelf iets toe-eigen dat mij niet toekomt. Ach. Maar hoe kun je zeggen dat je iets niet toekomt of dat je er geen recht op hebt als God zelf het is die zijn Zoon aanbiedt. En dat is wat hij doet. Hier is Emmanuel, mijn Emmanuel. Geloof in hem. Ontvang hem. Wend je niet van deze Emmanuel af in ongeloof. Of in schijngeloof. Het is wat Agas deed. Hij ging erin door. Hij volhardde in ongeloof, net als de meeste mensen in Juda. En daarmee vermoeide hij de Heer, hè, zegt Jesaja in vers 13. Hij vermoeide er ook Gods volk mee, omdat Gods volk er zo naar verlangde dat hij zich zou bekeren. Maar Agas doet het niet. Agas bouwt op eigen krachten, steunt op eigen gedachten. Hij wil zijn eigen godsdienst en zijn eigen zogenaamde geloof niet prijsgeven. Hij weigert zondaar voor God te worden om van genade te gaan leven. En daarom is het met Agas ook niet goed afgelopen. Lees hoofdstuk 7 en 8 er verderop na. En ook dit, heel opmerkelijk. Jesaja zegt tegen Agas in vers 11, vraag een teken van uw God, Agas. Uw God. Uw verbondsgod. Maar dan zegt hij in vers 13, waarom vermoei je mijn God? Mijn God. Dan komt het tot een breuk, zie je dat? Niet meer uw God, mijn God. Dat teken van Emmanuel is Agas niet tot voordeel, maar tot oordeel. O, laat het onder ons zover niet komen. Als wij Emmanuel in ongeloof verwerpen, dan zal Emmanuel op een dag u verwerpen. En dan zullen wij niet kunnen zingen, God met ons. Maar dan zullen wij klagen, God tegen ons, tegen, en dat voor eeuwig. Wat staat er veel op het spel, hè? Een eeuwigheid. Zie daarom toch dit dierbaar kind, teken van Gods weergaloze liefde, teken in de diepte. God heeft hem in de diepte neergelegd, op de aarde, in een kribbe. Aan het kruis. Teken in de hoogte, want God heeft hem opgewekt. Hij zit aan de rechterhand van God als een bewijs dat hij voor de zonde heeft betaald. Zie dan dit dierbaar kind. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En vertrouw je toe aan Emmanuel. Amen. Psalm 56, het vijfde vers, gaan we samen zingen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En wat er verder volgt, 5 van 56. eindig nu met dankgebed. Heere, wat een heerlijk woord, heerlijk evangelie. Daar mogen uw kinderen van eten. U bent het brood des levens. Wat een genade. U zoekt zondaren op. En u bent het ook zelf die knopen van ongeloof en onwil ontbindt. Gelukkig, Heere, dat u het doet. Als we geen weg weten, geen raad, alles vastzit en we worstelen met ons vlees, onszelf er niet van kunnen verlossen. En als we dan buigen en het opgeven, dan gaan we ontdekken, Heer Jezus, dat u een volkomen zaligmaker bent. En dat u de knopen ontbindt en dat u een gewillig volk hebt op de dag van uw kracht. Gelukkig, u zij daarvoor de dank. En het is tot vreugde van alle die u kennen. Maar Heere, laat het ook tot moed zijn van hen die zichzelf zo tegenkomen. Die vrezen dat ze ook als Agas zijn. Maar Heere, laat ze dan niet als Agas dat vlees verbergen. Maar het juist aan u laten zien. Want u weet er wel raad mee. U weet doden het leven te geven. Ongelovigen tot geloof te wekken. En zo is het een groot heilgeheim, Heere. Want zo worden we zalig uit genade alleen. Maar gaan we verloren om eigen schuld. Vanwege dat nare, vreselijke, vijandige, onterende ongeloof. O, bewaar ons er daarom voor. En mogen we daarom met ons ongeloof, in geloof tot u vluchten, dierbare heiland, Immanuel, die naar deze wereld gekomen bent. Ja, Heere, u moest er zelf aan te pas komen. Zo groot is de nood waarin we onszelf hebben gebracht. Wat rijk dat u nu uw woord wil gebruiken, ook in de kerk, om tot geloof te wekken. En het ook te versterken. U zij daarvoor de dank. Voor dit woord. Heere, we bidden van u. Wees met allen die het moeilijk hebben. Die een weg gaan van verdriet. En rouw. Die dierbaren missen. Misschien al langere tijd geleden. Maar bij wie de wond nog zo voelbaar is. Legt u uw hand op hen. En vertroost u hen. Heere, we bidden voor hen die het moeilijk hebben. Die een kruis dragen. Die eenzaam zijn, die misschien wel met iets worstelen waar niemand van af weet, mogen ze het voor u neerleggen. Die zo vriendelijk nodigt, werp al je bekommernis op mij, ik zal zorgen. Heere, we bidden u voor de zieken. We dragen in het bijzonder ook Olivia aan u op. We mogen horen dat de ingreep was geslaagd en dat ze ook vooruitgang mag boeken. Licht herstel. Wilt u het laten doorzetten, Heere? Zij is in uw handen. Wilt u voor haar zorgen? U bent een goede arts. U bent ook het medicijn tegelijk. Zegen haar, lichamelijk, geestelijk. Mag haar oog op u gericht zijn. Wij hebben bloed nodig, Heere. Uw bloed. Tot reiniging van al onze zonden. En Heere, wilt u zo ook met Robert en Carolien zijn? Geef ze kracht, blijvend, mogen veel ontvangen. Zeggen we uw naam ook dank voor. En dat ze zo samen, als man en vrouw, aan u verbonden deze weg met hun gezin mogen gaan. Heb ook dank voor alle meeleven, alle goede zorg van de eigen familiekring, maar ook vanuit het midden van de gemeente. Wat tekent dat ook uw goedheid, Heere? En zo komen wij tot u. We bidden ook voor mevrouw Ria Kranenburg, van Kranenburg. Opgenomen in Weddenstein. U weet, ze ervaart het als moeilijk. En ze zou graag naar huis weer terug willen. Wilt u dat ook geven? En mag haar oog op u gericht zijn. En dat ze mag geloven. De Heere is met me. Ik zal niet vrezen. Heere, zo leggen we elkaar aan u voor, het geheel van de gemeente. Heb dank voor al het goede dat erin mag gebeuren. Het verenigingswerk, de zondagsschool, het clubwerk, wilt u zelf het rijk zegenen. Bouw u uw koninkrijk uit. Bewaar de gemeente. Houd ze vast. Laat ze wortelen in uw woord. Ook in de gereformeerde leer. Dat we er niet van zullen wijken. Dat gaat vaak heel geleidelijk. Heer, we bidden ook voor de familie van Herk die ons moest verlaten. U weet ook waarom. Geef hen toch samen ook uw zegen met alle die hen omringen. We dragen ze aan u op. Hoor ons zo. Denk aan de kerk ook in andere landen. In het bijzonder ook daar waar geen vrijheid is. Waar uw kerk in de marge verkeert. Of erger nog, waar uw kinderen gevaar lopen voor eigen leven. In Niger, in Nigeria, in Soedan. Daar is een vervolging uitgebroken. Al langere tijd soms, o Heere, denk aan uw kinderen. En wilt u hen, die verantwoordelijk zijn voor die vervolging, ook in het hart raken. Met pijlen, gedoopt in uw liefde. Wees ook met Israël, uw volk, zo in benauwdheid, het zal alleen komen te staan. U zult Jeruzalem stellen tot een steen van aanstoot. En dat is ook wat we zien gebeuren. Maar Heere, nu zegt u zelf ook, u zult het doen. Uw hand gaat er toch achter schuil. En mogen we daarop zien, want dan gaat het toch goed. Het gaat toe naar de dag waarop heel Israël zalig zal worden. Wat een dag zal dat zijn. We bidden zo voor elkaar. Denk aan ons in genade. En laat ons deze rustdag mogen wijden. In de afzondering en in de stilte. En dat we elkaar vanavond, als u dat geeft, weer hier mogen ontmoeten. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen uit, ik wou zeggen psalm 3, maar het is gezang 3. De lofzang van Zacharias, het eerste en ook het vijfde vers. gaat in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.